Een hele goede morgen. Fijn om in jullie midden te zijn. Doet die midden van de dag?
Ja.
Ja?
Ja.
Fijn om in jullie midden te zijn. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier gestaan heb. Niet dat ik in jullie midden was, want ik ben sinds die tijd wel een tweetal keren hier ook eens aan de andere kant van de camera gaan zitten, zeg maar. En fijn dat ik hier mag staan. En ik wil het eens met jullie hebben over dit onderwerp. Paulus, doorn voor het vlees. En wellicht dat nu zijn die denken, het is de doorn in zijn vlees. Nou, daar gaan we dan eens naar kijken. Want we gaan dit gedeelte waarin Paulus spreekt over die doorn voor het vlees. En daar wil ik toch eens op in gaan zoomen. En dat gedeelte vinden we in 2 Korinthe 12. En, ik zeg daar meteen bij dat ik heb altijd een beetje moeite met, tenminste moeite, het komt er niet aan, maar om een gedeelte zomaar uit een brief te plukken en daarover te spreken. Ik zeg het al midden uit een brief, maar we gaan nu naar de 2e Korinthebrief. Volgens mij is het één na laatste hoofdstuk, dus daar zijn twee hele brieven zo'n beetje aan vooraf gegaan. En ook nog eens twee lange brieven. Ik heb altijd zoiets, ik bespreek het liefst de dingen gestructureerd en compleet. En dan zou ik bij 1 Korinthe 1 vers 1 moeten beginnen en dan de brieven doorspreken. Dat is eigenlijk natuurlijk het allermooiste. Maar de frequentie dat ik hier ben is voor die aanpak wat te laag. Dus ja, ik ontkom er niet aan om gewoon eens een gedeelte te bespreken. En bij bijvoorbeeld de vorige keer herinner ik me dat ik hier sprak over Jozef. Ja, dat zijn nog meer afgekaderde hoofdstukken met een kop en een staart. En hier val je toch, zelfs niet midden in de brief, maar echt aan het einde van de brief. Dus daar is nogal wat aan vooraf gegaan. Dus ik ga dan ook straks nog wel iets over de context zeggen. Maar eerst wil ik het gedeelte eens lezen. En, ik lees het met jullie uit de herziene Statenvertaling. Ja, ik heb mensen die daar ook in meelezen, dus dat is wel zo makkelijk. Maar ik doe dat ook niet helemaal voor niets, dus daar kom ik dan ook nog wel op. Omdat de vertalingen ons ook wel een beetje op het verkeerde been zetten en de herziene Statenvertaling is daar eentje van. 2 Korinthe 12, vanaf vers 1. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Want hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, omdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, tot zover. En hier zegt Paulus nogal wat, natuurlijk. En Ja, hij vangt dan dat gedeelte aan met dat hij gaat roemen. En ja, dat heeft natuurlijk een reden. En ik zou dus eerst ook wat vertellen over de context. Kijk, wat Paulus in deze hoofdstuk doet, hij verdedigt zijn apostelschap. Met name in, dit is hoofdstuk 12, maar met name in hoofdstuk 10, 11 en 12, verdedigt Paulus dan zijn apostelschap tegenover die Corinthiërs. Want er waren tegenstanders van zijn boodschap in de Ecclesia, in de gemeente van Korinthe. Tegenstanders van zijn boodschap, dus dat waren lui, leraren, die kwamen met een andere boodschap, hè? Dus andere boodschappers. Houd dat woord ook even in gedachten, want daar kan er straks nog op. Paulus gebruikt niet mis te verstaande woorden. Hij heeft het over valse apostelen, pseudo in het Grieks, pseudo-apostelen, bedriegelijke werkers, die zichzelf voordoen als apostelen voor Christus. Zij veranderen zichzelf in apostelen van Christus, maar zij zijn het niet. Sterker nog, Paulus zegt, zij zijn net als Satan. Die doet zich namelijk ook voor als een boodschapper van licht. En als een, ja, dat zegt hij nog achter, ik heb niet de hele vers geprojecteerd, maar zoekt het allemaal maar eens na. Hij zegt daar ook bij dat, hij zegt ja, ze doen zich voor als apostelen, als valse apostelen, bedriegelijke werkers. En hij zegt ja, dat is niet zo gek, want Satan zelf doet zich ook voor als een boodschapper van licht en een dienaar van de rechtvaardigheid. Dus als je wilt weten waar de boodschappers van Satan zich begeven, nou, die doen zich voor als boodschappers van licht en dienaren van de rechtvaardigheid. En dat boodschappers, ja, dat zijn toch echt de predikanten, de verkondigers, de sprekers. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Nou ja, wij zouden de dingen die gezegd worden, wie het ook zegt, of die nou wel of geen titel voor zijn naam heeft, er is maar één toetssteen, en dat is het woord van God. Zegt degene die u het woord brengt, hè, op dit moment ben ik dat, maar ook als u dingen leest, of als dingen tot u komen, op wat voor manier dan ook, is het woord van God. En dat is het enige waardoor het de toets zou moeten kunnen weerstaan. Ja, Paulus is scherp, want hij zegt, zij verkondigden een andere Jezus dan Paulus zelf konden, en ook een ander evangelie. In de Galatenbrief zegt hij dat ook. Hè? Zodra jullie iemand horen die jullie een ander evangelie brengt, nou, dan ben je... zijn jullie ontzettend snel afgebracht van de boodschap die ik jullie verkondigd heb. En dat was op een, weliswaar op een wellicht wat andere manier, maar toch ook wel weer overeenkomstig, ook in Korinthe aan had. Deze boodschappers maakten de Korinthiërs tot slaven. Ja, zij eisten vergoedingen, zij aten hem op, zegt Paulus. En sloegen hen in het gezicht, die heb ik er even bij gezegd, want dat gaan we straks ook nog zien. Hè? Paulus heeft het over een, zoals het in de Statenvertaling waaruit ik net heb voorgelezen, zegt een engel van Satan die hem met vuisten sloeg. Ja, en dan zegt Paulus, sommigen van hun hadden aanbevelingsbrieven en die Corinthiërs hadden blijkbaar gezegd van Paulus, waar zijn jouw aanbevelingsbrieven als apostel? Hè? Maar hij verdedigt hier zijn apostelschap. En Paulus zegt, ja, Die Ecclesia in Korinthe was tot die mensen waren daar gelovigen geworden door de prediking van Paulus, door het evangelie dat hij daar had gebracht. Dus Paulus zegt, heb ik brieven nodig? Aanbevelingsbrieven, jullie zijn mijn brief. Oftewel, zij waren een sprekend voorbeeld van zijn apostelschap. Zij waren daar tot geloof gekomen door hem. En elders in de eerste Korinthebrief zegt hij, jullie zijn het zegel van mijn apostelschap. Als je nou wil weten waarom ik een apostel ben, dan zeg je, nou, dan moet je naar jullie kijken. Jullie zijn tot geloof gekomen door mijn prediking, door het evangelie dat ik onder jullie verkondigd heb. Nou, en kijk, ik heb het hier over deze drie hoofdstukken in 2 Korinthe, maar in 1 Korinthe 9 begint Paulus al, ja, ben ik dan geen apostel? Heb ik dan niet Jezus Christus onze Heer gezien? En daar zegt hij dus inderdaad ook, jullie zijn het zegel van mijn apostelschap. Maar hier zegt hij, jullie zijn onze brief. Hij schreef deze brief, onze brief, samen met Timotheus. Ja, dat zeggen die Corinthiërs ook nog over Paulus. Ja, zijn brieven zijn wel gewichtig en sterk, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn woord is verachtelijk. Blijkbaar was Paulus niet zo'n indrukwekkende persoonlijkheid, hoewel ik uit schriften ook wel eens een andere indruk krijg. Maar voor die Corinthiërs was het in ieder geval niet zo erg indrukwekkend. Men zegt ook wel dat Paulus een klein mannetje is geweest. Want zijn naam in het Latijn, Paulus, betekent dat hij betekent zoiets als kleintje of klein gehouden. Nou, in het Griekse komt er weer een andere betekenis bij kijken. Hè? Paulus, de pauze, de onderbreking. Maar ja, dat zou je ook nog op kunnen vatten als een onderbreking in zijn groei, waardoor hij heel klein is gebleven. Dus dat heeft ook meerdere kanten. Maar deze tegenstanders, die verheerlijkten zichzelf. Paulus noemt dat roemen in het vlees. En daar waren die Corinthiërs heel gevoelig voor. Dat lees je ook in deze hoofdstukken. Paulus zegt, als iemand, wat ik net ook aan, als iemand anders komt die een andere Jezus predikt, en een andere evangelie, en jullie opvreet, en jullie met vuist in het gezicht slaat, ja, dan accepteren jullie. Dan nemen jullie hem aan. Nou, en die tegenstanders die hadden ook allerlei aanbevelingsbrieven, zoals het nu ook nog gaat in de theologische wereld, hè, zal de dingen waarop ze zich lieten benoemen en waar namen van allerlei titels wellicht. Nou, en daar roemen zij. Nou, ik ben toch die en die, of ik heb toch de zus en zo titel en ik heb toch daar gestudeerd. Nou, Paulus zegt, dat ga ik dan ook maar doen, roemen. Maar absoluut met tegenzin. Dat blijkt ook echt wel uit deze hoofdstukken. Want hij zegt er vervolgens ook bij, indien er geroemd moet worden, ja, dan zal ik ook roemen in wat mijn zwakheid is. Nou, dit is inleiding. Lijkt voor nu maar even lang genoeg. Maar ik zou u eigenlijk willen adviseren om die twee brieven eens door te lezen. Want Paulus is continu bezig met die Corinthiërs te corrigeren en ze te wijzen op het woord. Maar hij zegt eigenlijk ook al, en dat doet hij al in de eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, ja, jullie zijn nog baby's in Christus. Ik wil jullie voeden met vaste spijs, maar jullie hebben nog steeds melk nodig. Nou, dus de Korinthebrief, ja, dat bestaat ook hoofdzakelijk uit melk. En is dus wel van een andere orde dan bijvoorbeeld de Colossensebrief of de Efezebrief. Maar Paulus gaat dus roemen, hè? Hij gaat zich ook verheffen, hij gaat ook roemen in wat hij heeft meegemaakt. Dat deed hij de hoofdstuk hiervoor ook al trouwens, hoor. In 2 Korinthe 11 zegt hij, ja. Zijn zij Israëlieten? Ja, ik ook. Zijn zij, doet hij bijvoorbeeld in Filippenzen ook, hè? Ik ben Israëliet, Hebreeën uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, besneden op de achtste dag, enzovoort, enzovoort. Hij zegt, maar ik heb het allemaal naast me neergelegd, schade af. Want het zijn allemaal dingen van het vlees. Paulus gaat dus roemen, laten we maar gewoon naar het gedeelte gaan. En hij zegt, als er geroemd moet worden, hoewel het inderdaad niet nuttig is. Het is dus, ja, hij zegt eigenlijk wel, het is zinloos, maar ja, als er geroemd moet worden, ja, dan doe ik dat ook maar. Want die anderen doen dat ook, en jullie zijn er blijkbaar gevoelig voor, maar dan heb ik iets om het te roemen. Dan zal ik komen op gezichten en onthullingen van de Heer. Paulus had dus visioenen gehad van de Heer, en die visioenen en gezichten, ja, daar gaat hij het nu over hebben. En dat, nogmaals, hij doet dat echt met tegenzin, maar dat blijkt ook wel. Ik weet van een mens in Christus, ja, dat is leuk, want Paulus gaat het nu, wat hij nu gaat doen, is hij gaat spreken in de, dat noemen ze de derde persoon. Dus hij neemt als het ware afstand, want hij doet het met tegenzin. Dus hij gaat het met afstand doen. door afstand te nemen gaat hij doen, alsof hij het heeft over iemand anders. En dat doet hij zo goed dat er commentatoren zijn en uitleggers die denken dat hij het over iemand anders heeft. Maar we zullen het straks vanzelf wel zien. Eigenlijk zegt het eerste vers al, ja, als ze nog genoemd moet worden, wat het nuttig is, dan ga ik het ook mee doen, want ik zal komen op gezichten en openbaringen van de Heer. Nou, ik weet van een mens in Christus, in vers 7 blijkt gewoon dat hij die mens zelf is, maar dat weten we eigenlijk al bij vers 1 ook. Maar hij doet dat heel afstandelijk, aarzelend en terughoudend. Nou, waarom hij dat zo terughoudend doet, dat heb ik eigenlijk al gezegd, maar daar komen we ook nog op. En dan zegt hij erbij, het is 14 jaar geleden, en of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam om was, weet ik niet, God weet het. Die 14 jaar geleden, deze brief is geloof ik geschreven, zegt men over het algemeen in 55, 56, 57 na Christus. Nou, trek daar 14 jaar af, en dan weet je wanneer dit ongeveer geweest is, die onthulling. In Galaten 1, en nog een gedeelte van Galaten 2, geeft Paulus een soort van tijdlijn van wat de weg die hij gegaan is, zeg maar, na zijn bekering. Want Paulus is niet, nadat hij op de weg naar Damascus een ontmoeting had met de Heer, meteen voluit zijn bediening ingegaan en zendingsreizen gaan maken en dergelijke. Nee, dat heeft echt nog wel even geduurd. Hij is bijvoorbeeld naar zijn geboortestreek gegaan en Syrië en Cilicië is die hele tijd verbleven en daar vallen deze 14 jaar ook in. En daar weet je eigenlijk nauwelijks iets van. Maar we kunnen er naar raden, is het helemaal niet. Paulus heeft gezichten en openbaringen gehad van de Heer, dus de Heer heeft hem onderwezen. Paulus was natuurlijk onderwezen in het oude verbond, hij was een fariseer, uit de groep van de fariseeën, naar de wet onberispelijk, dus hij had onderwijs genoten aan de voeten van Gamaliel, maar hij had echt een reset nodig. Dus God heeft hem dingen geopenbaard, waardoor hij ook meer ging lezen, ging zien in de Hebreeuwse Bijbel. En Paulus heeft zich later, ik heb het woord tot volheid gebracht, ik heb het gecompleteerd. Maar dat, als het woord een glas is, dan heeft hij het glas niet groter gemaakt, maar wel voller. Hij heeft het woord tot volheid gebracht. De dingen die ontbraken, die heeft hij eraan toegevoegd. Ja, de Heer heeft dat via Paulus eraan toegevoegd. Maar daardoor vinden we die dingen ook terug in de Hebreeuwse Bijbel. Maar dat is een verhaal apart. Hij zegt er nog bij of het in het lichaam was, of weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat is wel leuk dat hij het zegt. Hij herhaalt het straks zelfs nog een keer. Dus hij legt het nog eens nadruk op. Ja, voor die Corinthiërs was dit heel belangrijk. Het ging allemaal om het lichaam, de aardse dingen, maar ook om de positie die ze hadden. Ze hielden zich bezig met politiek. Maar ook die tegenstanders, die roemden in het vlees. Ja, dat gaat ook allemaal over het aardse en het vleeselijke. Paulus zegt, ja, ik kan een gezicht, een openbaring. Ik weet van de mensen, Christus, 14 jaar geleden, maar of dat in het lichaam was of buiten het lichaam was die ervaring, dat weet ik niet. Dat vonden die Corinthiërs dus heel belangrijk, Paulus niet. Nou, God weet het wel, zegt hij. Zegt hij dat diegene, de zulke, weggerukt werd tot de derde hemel. Dus die mens waar hij het over heeft, dat is Paulus zelf, die werd weggerukt, opgenomen, zegt hij in de Statenvertaling niet zojuist was, maar weggerukt tot in de derde hemel. En dat woord wegrukking is overigens hetzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, als het gaat over de wegrukking, die we allemaal kennen, neem ik aan. Maar Paulus werd dus weggerukt tot de derde hemel. Ja, die derde hemel, wat is dat dan? Hoeveel zijn er? Er zijn mensen die zijn natuurlijk in de zevende hemel. Maar die vind je in de schrift niet. Volgens mij komt dat weer uit de Koran. Maar, even heel kort te zeggen. De eerste hemel, dat is de hemel waarin de vogelen van de hemel, de vogelen des hemels vliegen. Daarboven bevindt zich de sterrenhemel, dat is de tweede hemel. En daarboven, ja, de hemel der hemelen, dat is de woonplaats van God. Dus eigenlijk is het andersom dan wat ik nu geprojecteerd heb. Wat ik nu geprojecteerd heb, eerste hemel, tweede hemel, derde hemel. Maar het is natuurlijk eerste hemel, tweede hemel, derde hemel. Precies andersom. Ik heb er expres geen plaatje van vandaag gemaakt, want dat had ik ook nog moeten uitleggen. En dat ga ik niet doen. Maar dit is het zo ongeveer. Maar als we in dit verband maar weten dat de derde, de hemel, de woonplaats van God is. Ik denk ook dat die andere twee hemelen door God zijn geschapen. Hè? Ja, dat lezen we ook gewoon in Genesis 1. Maar de derde hemel, dat is de woonplaats van God. Ik denk dat niet tot de geschapen wereld behoort. Net zoals God niet tot de geschapen wereld behoort. Nou, en ik weet van die mens, daar is hij weer, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het. Dat hij weggerukt werd tot in het paradijs. Ja, dat is best wel. We gaan hier ook wel dingen tegenkomen dat ik. Waar we echt aan het inzoomen zijn over woorden. Ik heb altijd gedacht, tot voor kort, dat als ik dit gedeelte las, dat Paulus maar twee keer hetzelfde zegt. Dat het paradijs dus een ander woord is voor de hemel. Dat nam ik zomaar aan, maar dat vind je nergens in de Bijbel. Dus dat. Dus ja, dat kon ik ook niet hard maken. Dus ik zou het toch ook hier niet gezegd hebben, denk ik. Hooguit dat ik dat zelf vermoed. Maar. Ik wil dus een andere benadering voorstellen. Kijk, het paradijs is een Grieks woord, wat overgenomen is uit het Hebreeuws. In het Hebreeuws hebben we het woord pardes. Paradijs, pardes. En het woord pardes, dat betekent zoiets als een tuin of een hof. En dat woord pardes komen we maar een paar keer tegen in de Hebreeuwse Bijbel. En daar is het ook vertaald met een tuin of een hof. Wij denken allemaal dat de Hof van Eden, dat is het paradijs, hè? Waar Adam en Eva zijn begonnen. Het wordt dus nergens zo genoemd. Dat heet de tuin of de Hof van Eden. Maar in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, dus de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, is dat woord tuin, dat woord paradijs, dus weergegeven met het paradijs. Dus in de Griekse Bijbel vind je dus de Hof van Eden wel benoemd als paradijs, en daar zal ook wel. Vandaar komen dat wij het zo noemen, maar de Bijbel zelf, de Hebreeuwse Bijbel, doet het nergens zo. Het is gewoon een tuin of een hof. Maar als we dan naar welke tuin of welke hof zou Paulus nou weggerukt zijn? Hij is weggerukt naar de hemel. Zegt hij nu hetzelfde dat hij naar het paradijs is weggerukt? Of heeft hij het over, ja wel over dezelfde wegrukking, maar heeft hij ook iets anders gezien? Nou, ik denk dat hij ook iets anders heeft gezien. Want als het paradijs. Dat paradijs, als dat de plek is waar de boom van het leven staat, hè, zoals die ook stond in de Hof van Eden, ja, dan kennen wij een hoofdstuk in de Bijbel waar gesproken wordt over de boom van des levens. En dat is een, ik heb hier Openbaring 2 staan, zie ik, maar dat moet, volgens mij is het Openbaring 21 zijn. Of 22. Volgens mij is het 22. Openbaring 22, 7, wie overwint? Aan hem zal ik geven dat hij eet van de boom van het leven die in het midden van het paradijs van God is. En het paradijs is hier in Openbaring 22 de nieuwe aarde. Dus Paulus is weggerukt tot in de derde hemel, maar hij is ook weggerukt, tenminste zo lees ik het, ja, u moet het zelf daar eens over denken. Hij is ook weggerukt. Tot op de nieuwe aarde. Hij heeft dus ook een tijdreis gemaakt. En dat is niet zo vreemd, want dat heeft Johannes ook gedaan. Johannes werd ook, nou, daar staat niet dat hij werd weggerukt, maar in Openbaring 1 vers 10 staat, zegt Johannes, ik was in geest in de dag des Heren. En dan al die onthullingen die God hem heeft gegeven aan Johannes, die beschrijft hij in het boek de Openbaring. En onder andere zegt Johannes daar, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die nieuwe aarde die gaat hij ook beschrijven in Openbaring 22. Ja, en die wordt dan het paradijs genoemd. Die overwint aan hem zal ik geven dat hij eet van de boom van het leven die in het midden van het paradijs van God is. Dus ik lees het zo dat Paulus inderdaad weggerukt werd tot de derde hemel, maar ook een tijdreis heeft gemaakt en dat God aan hem dingen heeft laten zien die ook Johannes heeft gezien. En dan dan zegt Paulus, en onuitsprekelijke uitspraken, woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Ja, dat is ook wel weer een lastige, want waarom mocht hij die dingen nou niet uitspreken? Dat geoorloofd zijn, dat het een mens niet geoorloofd is te spreken, dat staat in de tegenwoordige tijd. Dus Paulus mocht dat op dat moment niet uitspreken. En dat zou natuurlijk kunnen gaan over de dingen die Paulus later pas zou onthullen. Dit is de Korinthebrief, een van zijn eerste brieven. En later in de Efezebrief en de Colossensbrief, die ik al eerder noemde. Ja, daar trekt hij alle registers open als het gaat over de verborgenheden. De verborgenheid van de Christus. Het geheim van Gods wil, die geheimen, die verborgenheden, die worden daarin vol in de schijnwerpen gezet. En wellicht dat Paulus dat hier dan ook zegt, dat hij tijdens die onthullingen onuitsprekelijke uitspraken hoorde die de mens niet geoorloofd is te spreken. Maar naar aanleiding van wat ik hiervoor zei, over dat hij weggerukt werd, weliswaar tot de derde hemel, maar ook tot het paradijs, zou het ook nog zo kunnen zijn dat hij niet degene was die die dingen met betrekking tot het paradijs zou onthullen. Want dat was natuurlijk aan Johannes gereden. Johannes heeft openbaring geschreven en die zou die dingen onthullen. Dus ik zeg hier een of, maar misschien is het wel en. Dus en de openbaringen van die God aan Paulus had gegeven met betrekking tot het lichaam van Christus en de verborgenheid, die waren hiervoor het moment nog niet was om die dingen te delen. En of, ja, hij was niet degene die die dingen met betrekking tot het paradijs zou onthullen, want dat was Johannes. Nou zegt hij dan, over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moet zijn in mijn zwakheden. Zie je hoe hij hier, ja, we gaan straks echt zien dat hij het zelf was, maar hoe hij echt afstand neemt, want hij wil dat niet, dat roemen. En toch gaat hij het doen, en door in die derde persoon te spreken, en ook zo, ja, over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen. Hij neemt er echt afstand van. En ja, hij zegt er dan ook bij, ik wil roemen, maar dan roem ik het liefst in een zwakheid. Nou, dat had het ook de voorhand gedaan, en dat gaat hij straks ook nog doen. En dan zegt hij vervolgens, want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal waarheid spreken. Kijk, Paulus had genoeg om in te roemen. Naar het vlees sowieso, hè, dat doet hij ook een paar keer. Wat ik al zei, is de Israëliet uit de stam van Benjamin, besneden de achtste dagen, fariseeën naar de wet onberispelijk enzovoort. Maar Paulus had dus ook die ervaring, die gezichten en onthullingen waarin hij kon roepen. En hij had daar te maken met valse apostelen in die ecclesia van Korinthe. Ja, en die roepten blijkbaar nogal in zichzelf. En wat ze hadden meegemaakt en wellicht wat bepaalde ervaringen die ze wel hadden gehad. Paulus zegt, ja, ik wil dat niet, maar ik ga het toch doen. Maar hij zegt, als ik dat doe, als ik wil roepen, dan is dat niet in onverstandigheid. Dan zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal waarheid spreken. Hij zegt, want waar ik in heb te roemen, dat is namelijk echt gebeurd. Of moet ik zeggen, dat is namelijk wel echt gebeurd. Hij, in tegenstelling tot wat die andere valse apostelen hem wilden wijsmaken. Dat is toch wel wat je tussen de regels doorleest. Maar zegt hij dan, ik ben terughoudend. Dat is ook mooi dit. Ik ben terughoudend, zodat niemand mij toerekent boven wat hij van mij ziet of wat hij hoort van mij. Paulus zegt, waarom ben ik terughoudend in die gezichten en openbaringen en die onthullingen en die dingen die ik mee heb gemaakt? Ja, ik kan het wel vertellen, maar je kan het toch niet controleren. Want hij wist niet eens of hij er zelf wel bij was, in het lichaam. Dus hij zegt, daarom zegt hij ook, het heeft helemaal geen nut om dat te doen. Dus als u nog eens iemand tegenkomt die bepaalde gezichten en onthullingen heeft gehad, of zelfs mensen die zeggen, ja, ik heb Christus gezien, Ik heb ze meegemaakt die dat zeiden. Ja, het heeft geen nut om daarin te doen. Want het is toch niet te controleren. En Paulus zegt hier gewoon, het enige wat ik jullie eigenlijk wil meegeven, is de dingen die ik onderwijs kan zelfs. Dus de dingen van het woord. Dus wat jullie van mij horen en van mij zien. Dat is het enige wat ik jullie mee wil geven. En in al het overige, ja, ik heb het allemaal meegemaakt. Maar het is niet nuttig. En daarom ben ik er zo terughoudend in. Want het echt opbouwen doet het niet. Want je kan het niet checken. En als je, Paulus zegt, als ik wat doorgeef wat jullie onder bewijs kunnen stellen, ja, dan bouwt het op. Want dan is degene die het woord doorgeeft, weliswaar degene die het doorgeeft. Maar degene die het tot zich neemt en het checkt of deze dingen al zo zijn, ja, om door maar eens de schriftplaats van de Berees aan te halen, ja, dan wordt het ook je eigen. En dan weet je van, het is niet hij die het zegt, maar het is God die het gesproken heeft. Ja, dan is het waar. Dus dan bouwt het ook op. Ja, en dan komen we dan op dat gedeelte. Dat hij over die doorn voor het vlees en dergelijke gaat spreken. Daarom ook, omdat ik mij om de overtreffendheid van de ontwilling niet verhef. Paulus had wat om zich voor te laten staan. Kijk, Paulus die... We kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis van op de weg naar Damascus, dat de Heer aan hem verscheen. Maar daar zegt de Heer ook al dat hij nog meerdere keren aan hem zou verschijnen. Nou, dit zal een van die verschijningen geweest zijn. Dat hij opgetrokken, weggerukt werd tot in de derde hemel en tot het paradijs. Maar Paulus zegt, vanwege die gezichten en onthullingen, daarom dus ook, omdat ik mij onder overtreffendheid van die onthulling niet verhef, werd mij een doorn voor het vlees gegeven. En de meeste vertalingen zeggen zoiets als een doorn in het vlees. Een doorn, sommigen zeggen een splinter. Maar het gaat om een punt of iets. Hè. Iets dat prikt, irriteert, steekt. En het staat hier in de derde naamval. En dat betekent dus dat, kijk, het doorn in het vlees, zo wordt het meestal vertaald. En daardoor krijgen we vaak ook de indruk dat het een van de kwaal was, een fysieke kwaal. Daar zijn er natuurlijk al heel wat van de revue gepasseerd. Dat Paulus een doorn in het vlees een fysieke kwaal was. Een lichamelijke kwaal, een ziekte. Nou, we weten ook wel dat Paulus ook wel iets aan zijn ogen had. Hè. Hij zegt, kijk eens met hoe grote letters ik u schrijf, zegt hij ergens in een brief. Hij liet zijn brieven vaak ook opschrijven, had er een secretaris voor. Wat je ook uit kon leggen als een luxe natuurlijk, want het is natuurlijk heerlijk als je... Maar je brief alleen maar hoeft te dicteren en iemand anders schrijft het op. Maar ik geloof niet dat hij het daarover heeft. Dan heeft het over een doorn voor het vlees. En het vlees, dat doelt niet altijd op een lichamelijke toestand. Dat kan wel, maar dat hoeft dus niet. En we kennen allemaal de uitdrukking wel, denk ik. Dus trouwens ook uit de 2e Korinthebrief. Ik zou er heel veel kunnen noemen over... Christus niet meer kennen naar het vlees en over roemen naar het vlees. Hè, die zijn eigenlijk al tegengekomen. Dat heeft niks met een fysiek iets te maken. Dat heeft je roemen naar het vlees. Dus je voor laat staan op basis van een bepaalde positie, een maatschappelijke positie bijvoorbeeld, die je hebt. Dus wat was nou Paulus' zijn doorn voor het vlees? Ja, het wordt vrijwel altijd uitgelegd als een doorn in het vlees. Het was dan een fysieke kwaal en daar wilde God hem door klein houden. Maar wat het was, die doorn voor het vlees, dus voor Paulus zijn vlees, naar de mens stak het hem dus, om het zo maar te zeggen. Wellicht krenkte het zijn ego. dat is ook het vlees. Maar wat het was, dat staat er maar achter. Het was een boodschap van Satan. En daarom heb ik ook wat verteld over de context. Want er waren daar allerlei boodschappers in die Ecclesia, die een andere Jezus spreken en een andere evangelie. En je kunt ook wel tussen de regels doorlezen dat ze ook iets vonden van Paulus. Ja, alles wat ik er nu over ga zeggen, dat vul ik natuurlijk zelf in. Maar die Korintiërs zeiden van ja, zijn brieven zijn al sterk en gewichtig, maar het is maar een zwak en verachtelijk mannetje. Dat is wat ze eigenlijk zo ongeveer wat ze zeiden. Dus je kunt je ook voorstellen dat die boodschappers daar wellicht ook wat van gezegd hebben. En het waren in ieder geval mensen met een boodschap, hè, dus boodschappers van Satan. Maar we hadden het net al over valse apostelen, bedriegelijke werkers, die zich voordoen als boodschappers van Satan. Het woord boodschapper wordt in de meeste vertalingen vertaald met engel, maar het is gewoon een boodschapper. Alleen men vertaalt het consequent met engel. Ja, behalve in het Nieuwe Testament, ik weet niet of dit de enige, ik denk het wel, dat het de enige uitzondering is. Waar het Griekse woord agelos, daar gaat het om, vertaald wordt met gewoon met boodschapper. En daar gaat het namelijk over de twee verspieders uit het boek Jozua, die bij Rahab komen. Ja, daar gaat het niet over engelen, dat weten wij ook wel, dat zijn er twee verspieders, maar boodschappers van het volk Israël. Nou, er zijn wel meer voorbeelden ook van uit het Oude Testament te geven. Er kwamen bijvoorbeeld ooit twee boodschappers tot Lot. Er staat er in de vertaling, kwamen twee engelen naar Lot en dan even langzaam twee mannen waren. Nou, dat waren gewoon mannen met een boodschap voor Lot. En een hoofdstuk eerder, in Genesis 18, ja, zoekt het al maar eens na, er staat er, en Yahweh, de Heere, verscheen aan Adam. Er staat er volgens dat het drie mannen waren. Daar wordt dan het woord boodschappen niet genoemd, maar daar staat er eigenlijk nog sterker, de Heere, Yahweh, verscheen aan Adam. Dan zijn het vervolgens drie mannen. Dus die drie mannen representeerden Yahweh, of de Heer, zoals je in het Oude Testament ook talloze keren hebt, de engel des Heeren. He? Dan komt er een engel van Yahweh. En uit verband blijkt soms dat het een geestelijk wezen is, maar ook wel eens zo dat het een man is. Dus er werd mij een doorn voor het vlees gegeven, een boodschapper van Satan. En je vindt ook in de Hebreeuwse Bijbel al dat tegenstanders, doorns, worden genoemd. Ik heb daar een paar voorbeelden van. Drie zelfs. We lezen gewoon even door. Verder wil ik daar niet te veel bij stilstaan. Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij als doorns zullen worden in uw ogen. Zij zullen u benauwen in het land waar u woont. Nou, Paulus werd ook benauwd voor een boodschapper van Satan. Maar jij, mensenzoon, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en doorns bij u zijn en u bij schorpioenen woont. Dat is natuurlijk ook allemaal overdrachtelijk, hè? Want die schorpioenen, maar die prikken ook, die steken ook als doorns. En wat erger denk ik met het schorpioenengif, maar het idee is duidelijk. Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder hen die hen omringen en hen verachten. Dat kwamen we wel tegen, hè, dat woord verachten. Hè, zijn brieven zijn sterk en gewichtig, maar zijn verschijning is zwak en verachtelijk. Zei de Korintiërs over Paulus. Dus er was blijkbaar ook een specifieke boodschapper in die Ecclesia te Korinthe waar Paulus heel veel last van had. En of dat dan heel persoonlijk, of die echt op de mond speelde op Paulus, of zijn boodschap onderuit probeerde te halen, of onderuit halen. Hij vond in ieder geval ingang bij de Korinthiërs, want anders hoeft Paulus dit ook niet te schrijven. Maar Paulus had daar echt last van. Opdat hij mij met vuisten slaat, opdat ik mij niet verhef. Dus mij werd een doorn voor het oproep. Dat hij zich niet zou verheffen vanwege die onthullingen en gezichten die hij had gekregen van God. Werd hem een doorn voor het vlees gegeven. een boodschap van Satan, opdat hij mij met vuisten slaat, opdat ik mij niet verhef. Hij vergelijkt ook onze uitdrukkingen zoals een klap op het gezicht en een stoot onder de gordel. Dat zijn ook figuurlijke uitdrukkingen. Waarvan Paulus zegt dat hij als het ware als met vuisten werd geslagen door die boodschappen. Stoten onder de gordel, klappen in het gezicht. En Paulus had er last van. Maar hij weet, dat zegt hij ook, die werd mij gegeven. Om hem, zodat hij zich niet zou verheffen. Dus ook om Paulus, hij was een klein, maar om hem klein te houden. Dan staat er, driemaal heb ik de Heer gesmeekt, zegt de herziene Statenvertaling. Gebeden, zegt de Statenvertaling, en de Heer ook volgens mij. En BV zegt ook gesmeekt. En ik heb hier, letterlijk weergegeven, met erbij geroepen. Waarom doe ik dat? Omdat dat er letterlijk staat. Er staat niet dat hij de Heer gesmeekt heeft. En het zal ongetwijfeld een gebed zijn geweest, dat Paulus tot de Heer gesproken heeft. Maar bij bidden denken wij ook al ons bidden is vaak ook vragen. Hè? Ons verlanglijstje, wat God dingen wegneemt. Maar we gaan eens kijken wat er nou letterlijk staat. Driemaal heb ik de Heer erbij geroepen. En het woord wat hier gebruikt wordt, misschien kent u het wel, is parakalesa. En dat is erbij roepen of ernaast roepen. Het woord komt wel een keer of 100 voor, geloof ik, in de Griekse Bijbel, dus in ons Nieuwe Testament. En dat heeft bijvoorbeeld ook. Dat heeft bijvoorbeeld ook de betekenis van bemoedigen. Je kunt ook iemand erbij roepen van, kom eens even hier, dat bemoedigt iemand. Hè? Dan roep je hem erbij, je slaat de arm om iemand heen, dat is bemoedigen. Maar deze specifieke vorm, die Paulus hier gebruikt, komen we 5 keer tegen in het Nieuwe Testament. En 1 keer dus in 2 Korinther 12, en die andere 4 keer, die gaan we gewoon even kijken van, wat staat daar nou? Wat staat er nou? Ik kan ze echt alleen maar oplezen vanwege de tijd. En wat u dus van mij meekrijgt, zoek dat nou eens op en lees nou eens in het verband wat Paulus daar nou precies zegt. Heeft hij deze mensen, waar de teksten die ik ga laten zien, heeft hij die allemaal gesmeekt? Of is het iets anders? Om deze reden dan, zegt Paulus, dit zijn de voornaamste der Joden in Handelingen 28, daar spreekt Paulus tot hen en hij zegt, om deze reden heb ik u bij mij geroepen. Om u te zien en met u te spreken. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien op. Paulus wilde zijn boodschap kwijt bij de voornaamste der Joden. Als je iemand je boodschap mee wil geven, en je wil dat zij als vertegenwoordiger van jou optreden, dan zou je toch ook die boodschap moeten vertellen. En dat deed hij hier bij de voornaamste der Joden, zodat zij het uiteindelijk, was de bedoeling natuurlijk, tot het volk zouden spreken. Nou, hetzelfde hoofdstuk zie je al dat niet gaat gebeuren, want het volk is al het verblind. Maar dat is de reden dat Paulus ze erbij roept. 1 Korinthe 16. En wat Apollos, de broeder, betreft, ik heb hem vele malen toen opgeroepen, of ik heb hem vele malen erbij geroepen, zou je ook kunnen zeggen, dat hij met de broeders naar hem toe zou komen. Maar hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen wanneer het hem gelegen komt. Dus weer iemand die Paulus erbij roept om als vertegenwoordiger, als pleitbezorger voor hem op te treden. 2 Korinthe 12, dat is dus net na het gedeelte wat we nu aan het bespreken zijn. Ik heb Titus erbij geroepen en vaardig hem samen met de broeder af. Die laatste twee, de Korinthebrieven, dat waren allebei broeders die Paulus erbij heeft geroepen. Kom eens even hier en zo'n boodschap mee wilde geven voor die Ecclesia in Korinthe. Om daar als vertegenwoordiger, als pleitbezorger voor Paulus op te treden. Doe zoals ik jou bij mijn reis naar Macedonië oproep. Blijf nog in Efeze om aan sommige opdrachten te geven, geen andere leer te onderwijzen. Hier wordt Timotheus ertoe opgeroepen door Paulus om nog even te blijven in Efeze, om daar Paulus zijn belangen te blijven behartigen. Of de belangen van het evenredig, moet ik dat wel zeggen. Nou, en dan die vijfde keer, 3 maal heb ik de Heer gesmeekt. Ja, dat staat er gewoon niet. En ook het woord zelfs gebeden staat er niet, er staat parakalesa. 3 maal heb ik het de Heer, zal ik het dan meteen wat meer inhoud proberen te geven. 3 keer heb ik de Heer erbij geroepen om als pleitbezorger op te treden. 3 keer heb ik de Heer erbij geroepen om als vertegenwoordiger voor mij op te treden. Dat is wat Paulus zegt. Hij heeft de Heer niet erbij geroepen om te smeken van, Heer, alsjeblieft, ik trek het niet en neem die boodschap van Satan, die doorn voor het vlees van me weg. Nee, ik heb de Heer erbij geroepen. Dat is wat hij letterlijk zegt. En de eerste 4 keer was het dus een verzoek van Paulus om hulp, om hem te vertegenwoordigen. En ja, ook hier is dat het geval. Alleen, in die eerste 4 voorbeelden zijn het mensen die hij erbij roept, die hij vraagt om als pleitbezorger, als vertegenwoordiger, als advocaat, hè, dus ook tussenpersoon, op te treden, om belangen te behartigen. Ja, hier is het de Heer die hij vraagt om erbij te komen. Ja, dat heb ik dus eigenlijk allemaal al gezegd natuurlijk. Maar ten diepte, kijk, ik geloof best dat Paulus af wilde van die doorn van het vlees. Dat bestrijd ik ook niet. Dat willen we allemaal. Alleen, hier, het wordt altijd zo uitgelegd dat heel erg de nadruk wil beleggen dat Paulus niet meer met die omstandigheden om wilde gaan. En dat hij daarom de Heer heeft gesmeekt om het van hem weg te nemen. Nou, ik lees het anders, als ik lees wat er letterlijk staat. Ik lees dat hij de Heer erbij heeft geroepen. En wellicht met het idee, want zo kan je het ook lezen, 3 maal heb ik de Heer erbij geroepen, opdat hij afstand van mij zou nemen. Niet dat Paulus gebeden heeft van neem alsjeblieft die door voor het vlees weg. Maar hij wist gewoon dat als de Heer erbij zou zijn, dat hij vanzelf afstand zou nemen. Of dat Paulus zijn afstand tot het probleem groter zou worden. Want zo, kijk, God neemt het kwaad niet altijd weg. Dat doet hij soms wel, maar als wij de Heer, als wij de Heer bidden of hij kwaad wil wegnemen, of dingen die in ons leven die we niet fijn vinden, of hij die weg wil nemen, nou, laten we zeggen, in de meeste gevallen gebeurt dat niet. Dan druk ik het genuanceerd uit. Maar wanneer wij beseffen dat hij erbij is, dan neemt hij het kwade niet weg. Maar hij neemt ons wel weg van het kwade. We stijgen er bovenuit. Het probleem worden kleiner. Als we het besef hebben van zijn genade, wie hij is, maar ook dat hij dat kwaad, die omstandigheden, een plek geeft in ons leven. Dan, als wij weten dat hij dat niet voor niets doet, en Paulus wist dat, hij zegt zelf waarom hij door het vlees gekregen heeft. Paulus wist zelfs waarom dat zo was. Nou, dat weten wij vaak helemaal niet. Wat weten wij nou van de omstandigheden waarin wij ons bevinden, van het waarom? Vaak hebben we echt een flauw idee. Maar God is de plaats, de plek van alles. Dus niets gebeurt voor niets. En al het kwade werkt mee ten goede. Want God doet alles meewerken ten goede. Dus dat kwade dus ook. Dus als wij bidden van neem dat alsjeblieft weg, dan zijn we misschien wel helemaal verkeerd aan bidden. Paulus zegt ook in Romeinen 8, als hij het heeft over van dat alles meewerkt naar goede. In datzelfde gedeelte zegt hij, wij weten helemaal niet wat wij bidden moeten. Naar wat moet zijn. God heeft de dingen geplaatst die moeten zijn. Dan gaan wij bidden van, neem dat alsjeblieft weg. Ja, dan weten wij niet wat wij bidden moeten, naar wat moet zijn. En ik geloof dat het hier bij Paulus ook het geval is. Paulus heeft dit, ja, je zou me af kunnen vragen waarom 3 keer. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat 3 heel mooie getallen is in de Bijbel. Waarbij heel vaak nieuwe dingen tot stand komen. Het is natuurlijk het getal, de 3e dag, de dag van de opstanding. Ja, als je het uit gaat leggen als van ja, dan moeten de Heer nou eenmaal vaker om dingen vragen. Dan zeg je, ja, maar waarom nog geen 300 keer? Of 80 keer? Of, waar de 3 keer? Ja, 3. Ik zou niet weten waarom precies 3 keer. De gedachte trekt zich ook wel een beetje bij dat ze juist over de 3e hemel had. Hè? Nu heeft het weer over de 3. Nee, er zal ook wel een overeenkomst in zitten. Maar 3 maal heb ik de Heer erbij geroepen. Om op te treden als pleitbezorger voor mij. Opdat hij afstand zou nemen van mij. Dat de boodschapper van Satan afstand zou nemen van mij. Dat woord paraklesa. Dat kennen wij allemaal, denk ik wel. Ook in een ander verband. Want wij kennen in Johannes 14, dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte, waar de Heer zegt. En ik zal de Heer zou weggaan, zegt hij tot zijn discipelen. En hij zal jullie, ik zal de Vader vragen, zegt de Heer dan tot zijn discipelen. En hij zal jullie een andere parakletos erbij geroepen geven. Om tot in de aion met jullie te zijn. Dus de Heer zegt, ja, ik ga wel eens weg. Maar ik zal de Vader vragen, dat gebed is natuurlijk verhoord, om jullie een andere, ja, troosten, zeggen de meeste vertalingen dan. Maar dat is hetzelfde woord. Paraklesa, dit is parakletos. Dus het woord tot daarvan, ja, die woorden dat hoef ik niet uit te leggen, natuurlijk heeft het met elkaar te maken. Het klinkt ook hetzelfde. Maar dit is de erbij geroepene. En dat wordt dan vaak vertaald met de troosten. He, het woord naast of erbij plus geroepen. En de NBG-vertaling is die zegt: dit is de troost. Maar de parakleton, de parakletos. En ja, die heeft Paulus dus erbij geroepen. De erbij geroepen. Ja, wie is dat dan? Ja, dat is de geest. De geest van Christus. De opgewekte Christus. Hè? Want de Heer was hier op aarde en dan zegt hij tot zijn discipelen: ik zal jullie een andere parakletos. Ik zal vragen of de Vader jullie een andere parakletos geeft. Dat betekent dat hij zelf ook een parakletos is. Hè? In zijn wandel op aarde, voor de discipelen, was hij de erbij geroepen. De troosten, de parakletos. Maar hij zegt van ja, ik ga weg. Dus dan zal ik aan de Vader vragen om jullie een andere parakletos, troosten, erbij geroepen te geven. Nou, dat is de geest, of ja, hè, dat is dezelfde, maar dan de opgewekte vanuit de hemel. En ik kwam daar vanmorgen, ik zat er gisteren al mee in mijn hoofd, ik heb het vanmorgen nog even opgezocht. Het woord troosten in de schrift, in het Hebreeuws is dat Nagan. Dat kennen jullie wel van de naam Noach. Volgens mij ook Nagum, dus daar ook van afgeleid, dat heeft met troosten te maken. En ik meen dat het de eerste keer, kijk, ze zeggen vaak de sleutel hangt bij de deur. Dus waar een begrip voor het eerst in de Bijbel voorkomt, is dat vaak ook een hele mooie uitleg van dat begrip. Dat betekent dat de sleutel hangt bij de deur. En als het gaat over dat begrip Nagan, troosten, dat is echt een hele mooie. Dat kom je voor het eerst tegen in Genesis 24. En daar is Sarah overleden. En Sarah's zoon Isaac. Je heeft zojuist dat hele geschiedenis met die knecht die een vrouw ging zoeken voor Isaac en die vond bij de waterbron, bij de put. En dat was uiteindelijk Rebecca, dat heeft zich hiervoor al afgespeeld. Isaac brengt haar naar de tent van zijn moeder Sarah, die overleden was. Wat daar gebeurd is weten we natuurlijk niet, want dat is binnen die tent. Maar hij neemt Rebecca en zij is hem tot vrouw. En hij heeft haar lief. En zo wordt Isaac wordt getroost na de dood van zijn moeder. Dus Isaac verloor zijn moeder, Sarah. Maar hij kreeg daar wel beters voor terug. En dat is het begrip troost in de Bijbel. Dus wanneer worden wij getroost? Ja, dat is niet als iemand met een zak moet geven om die tranen af te vegen. Als God troost, geeft hij je iets beters voor terug. En bij Isaac werd dan zijn moeder weggenomen. Nou, bij Paulus werd die doorn voor het vlees niet weggenomen, maar hij kreeg iets beters voor terug. Namelijk zicht op Gods genade. Of weer zicht op Gods genade, of hoe je dat wil zeggen. In ieder geval besef van ja, ik heb de Heer erbij geroepen. Ik heb de Heer erbij geroepen. En besef wat hij dan krijgt, dat lezen we dan in de volgende verse. Maar Paulus riep de Heer dus erbij om voor hem op te komen. Ja, vroeg Paulus nou om die moeilijke omstandigheden weg te nemen of niet? Ja, hij zal het misschien wel gewild hebben, maar als je het echt goed leest, vraagt hij daar niet naar. Ik heb de Heer erbij geroepen, opdat hij als dat van mij zou nemen. Ja, of vroeg hij de Heer om zijn aanwezigheid in moeilijke omstandigheden. In ieder geval het laatste. En Paulus wist van zichzelf dat hij er zelf niet mee om kon gaan in eigen kracht. Dus Paulus kreeg besef van hoe groot God was, maar hoe klein ook hij zelf was. En hoe zwak. Paulus kreeg meer besef van als je besef krijgt hoe groot God is, dan ga je ook steeds meer beseffen hoe klein je zelf bent natuurlijk. Hij is ontzettend groot, ja, wij worden natuurlijk steeds kleiner. Driemaal heb ik de Heer erbij geroepen, omdat hij afstand zou nemen van mij. En hij heeft tot mij uitgesproken, mijn genade is genoeg voor jou. En wat men meestal zegt, en dat zegt hij in de Statenvertaling ook. Paulus heeft 3 keer gesmeekt opdat hij afstand van me zou nemen. Maar hij heeft tot mij uitgesproken, hier moet je het maar mee doen. Dat is wat hij in de Statenvertaling zegt. Omdat ze daar zeggen, daar maar er staat geen maar. Maar er staat geen maar. Er staat en. Dus Paulus heeft de Heer erbij geroepen en God sprak tot hem, God heeft tot hem uitgesproken, mijn genade is genoeg voor jou. Dus ja, ligt daarin besloten dat die boodschap niet weggenomen wordt? Dat denk ik wel. Maar het is geen boodschap van je moet het er maar mee doen. Het is een boodschap van jij krijgt meer dan waarom je vraagt. Ik ben erbij geroepen en ik vertroost jou hiermee. Zoals Isaac vertroost het na de dood van zijn moeder en Rebecca kreeg. Hij heeft tot mij uitgesproken, mijn genade is voldoende of genoeg voor jou. Dat is wel een mooi woord, want daar kom ik zo op. Dus dit is geen tegenwerping. Zo lezen wij het, en de vertalingen geven daar ook voeding aan. Ik weet niet, niet alle vertalingen hier overigens maar wel de herziende Statenvertaling in ieder geval die ik net gelezen heb. Maar het is dus geen tegenwerking dat God zijn verzoek niet heeft ingewilligd. Dat Paulus' verzoek was dat hij de Heer erbij riep. Dat heeft hij wel ingewilligd. Paulus kreeg zicht op, of weerzicht, of hoe je dat wil noemen, op Gods genade. En Paulus kreeg van God wat hij nodig had. Dat is wel mooi, dat woord mijn genade is voor jou genoeg. Het woord wordt ook vertaald met, het hangt een beetje van de context af, waar men het niet kan vertalen met genoeg. Daar vertaalt men het ook wel eens met tevreden. Maar ja, iemand die tevreden is, heeft genoeg. Kijk, er zijn mensen die hebben heel veel, die zijn heel rijk, maar die hebben niet genoeg. Die zijn niet tevreden. Er zijn mensen die hebben bijna niks, maar die zijn tevreden en die hebben genoeg. Nou, wie is nu de gelukkige? Die laatste toch. En Paulus krijgt zicht, of weerzicht, in ieder geval sterker zicht, meer besef van Gods genade. En God sprak tot hem uit, mijn genade is voldoende voor jou, genoeg voor jou. Want mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. Dit woord volbracht wordt tot volmaaktheid gebracht, er zit het woord telos voor in. Je hebt ook de telos vertaling. Het woord telos betekent einde. Het wordt helemaal tot een einde gebracht. In die zin dus ook ja, volbracht. Volmaaktheid gebracht. Maar Paulus zegt, ja, mijn God heeft tot hem gesproken, mijn genade is genoeg voor jou, want mijn kracht, zegt God, wordt volbracht, voleindigd in zwakheid. Zonder onze zwakheid wordt Gods kracht niet zichtbaar. Als wij van onszelf sterk zijn en alles kunnen, en wellicht dat die boodschappers die daar in die Ecclesia van Korinthe boodschap mochten verkondigen, roemden die zich daar, die roemden ook in zichzelf, in wat zij ook allemaal bereikt hadden enzovoort. Maar Paulus zegt, ja, ik roem daar niet mee. Ik roem in mijn zwakheden. Want God heeft op mij gesproken dat mijn genade voldoende genoeg is voor jou. Want mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. Dus als wij niet zwak zijn, kan God ook in ons zijn kracht niet demonstreren. Gelukkig zijn we allemaal zwak, dus dat is het probleem niet. Alleen wij hebben zelf wellicht niet het inzicht dat we zwak zijn. Een mens is altijd zwak. Hoeft maar dit te gebeuren en het is gewoon afgelopen. Als een adertje springt in je hoofd, dan ligt het op de grond en is klaar. Dus dat is onze zwakheid. Nee, kijk, ik hou niet zo van mijn eigen ervaring te roemen, om het zo te zeggen. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Dat was een adertje dat sprong, maar dat is al een adertje verstopt. Nou, dat is in één keer klaar dan. Ik kan er nog niks mee. Nou, dan sta ik ook even te roemen in mijn zwakheid. Maar we zijn echt helemaal niks. Dus, we weten niet eens of we morgen nog zijn. Maar zijn kracht wordt dus volbracht, voleindigd in zwakheid. Ja, en dan is Paulus' conclusie, is dan ook. Veel liever dan, zal ik veel meer roemen in mijn zwakheden. Dus, want als wij roemen in die zwakheden, dan kan het niet anders dan dat wij gaan roemen over God. Want als er dan iets gebeurt in ons leven, dan is het in ieder geval niet ons werk. Dus dan roemen we ons vanzelf wel over God. Want dan hebben we, ja, in je eigen zwakheden, daar valt niet zo heel veel te roemen, hè, naar de mensen gesproken. Als wij roemen, dan is het van, ja, als een mens roemt, dan gaat het erover. Nee, de wereld is vol mee, daar hebben we social media voor. Kijk eens wat wij allemaal kunnen. Nou ja, dus voor social media was het ook al. Maar kijk eens wat wij allemaal kunnen. Maar als wij beseffen dat we niks kunnen en er wordt toch geroemd, dan is het in de Heer. Dus in wat hij doet, wat hij heeft gedaan, wat hij nog zal doen. En daarom zegt Paulus ook, veel liever dan zal ik veel meer roemen in mijn zwakheden. En nogmaals, lees in ieder geval ook het voorgaande hoofdstuk namens door waar die allemaal over roemt. Ik heb 40 stokslagen in één ontvangen, wat 5 keer van de Joden, ik ben gestenigd, een schipbreuk geleden. Dat zijn allemaal dingen waarin Paulus roemt. En ondanks al die onrein die hij had meegemaakt, was hij een apostel die het evangelie van als apostel van Christus, het evangelie van Christus bracht. Nou, dat kan dus dan maar op één manier geweest zijn, dat God hem daartoe in staat gesteld heeft. Paulus wist dat het genade was, en daarom roemde hij in die zwakheden. Ja, dit zie je niet zo in die vertaling staan. Veel liever dan zal ik veel meer roemen in mijn zwakheden. Ja, hij heeft toch even geroemd in die onthullingen. Maar veel liever dan zal ik veel meer roemen in mijn zwakheden. Opdat boven mij de kracht van Christus zou intrekken. Dat intrekken, er staat, de Italiaan heeft die weergegeven met zich, in kwartieren, hè? Intrekken, in kwartieren. Maar er staat ook een voorzetsel op of boven. En dit woord, epi, dat heeft dus met op te maken. Skenos, dat is een tent. Vandaar dat ook dat woord tabernakelen. Als Paulus in 2 Korinthe 5 spreekt over, ja, wij weten dat ons aardse woonhuis, deze tent, daar heeft hij het over dit lichaam, dat gebroken gaat worden. Dan gebruikt hij ook het woord tent. Maar de kracht van Christus zou zich, zegt hij, zou zich boven mij, ja, uitslaan als een, hoe zeg je dat over een tent? Ik heb er geen stand van. Maar zoals ik uitslaan, boven mij en toch intrek nemen in mij, als een tent. De kracht, de macht, het vermogen eigenlijk, hè? Dynamisch. Dynamo die wekt ook vermogen op. Dynamisch heeft met vermogen, maar dynamiet, ook zo'n woord dat daarvan afgeleid is. Kracht. Dat is de kracht van Christus. Dus Paulus zegt, die kracht komt niet van mezelf, want ik ben zwak, maar ik roem in mijn zwakheden, want juist in die zwakheid komt de kracht van Christus openbaar, en dat omdat boven mij of op mij de kracht van Christus zou intrekken. Als het ware zich als een tent over hem zou uitslaan. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, beledigingen, noden, vervolgingen, benauwdheden ten behoeve van Christus. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan ben ik sterk, dan ben ik machtig. Ja, Paulus zegt, ik heb een welbehagen. Dat woord welbehagen, dat is opgebouwd uit de woorddeling goed en toeschijnen, oftewel goed achten. Hij zegt, ja, daarom acht ik het goed. Ja, om die zwakheden te hebben, die beledigingen, daar had hij dus. En daar roept hij dus in. Hij achtte dat goed. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat woord machtig is weer hetzelfde woord, dynamisch, als in vers 9. Als ik zwak ben, dan ben ik vermogend. Dan is het de kracht van Christus die intrek in mij neemt. Nou, tot zover maar wat betreft 2 Korinthe. En ik wil afsluiten met woorden uit Filippenzen 4. Want wellicht zou de gedachte bij jullie op kunnen komen van ja, maar we mogen toch alles bij hem kenmaken. Dus ik mag toch wel bidden tot hem. Ja, dat mag inderdaad. Tuurlijk mag het. Ik mag alles bij hem bekendmaken. Dat zegt Paulus ook in Filippenzen 4. En daar wil ik mee afsluiten. Wees in niets bezorgd. Maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en smeekbeden. Hier staat dus wel het woord smekingen of smeekbeden. Dus een ander woord dan Paulus in 2 Korinthe 12 gebruikt. Maar dat heb ik toch al proberen duidelijk te maken en bijgeroepen. Wees in niets bezorgd. Dus al die doornen voor het vlees, die omstandigheden, die noden, vervolgingen, benauwingen, wees je niet bezorgd, zegt Paulus. Ook Paulus. Maar laat ik alles jullie verzoeken, jullie vragen, jullie verzoeken, door gebed en smeekbeden, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Gaat God dan die dingen wegnemen die wij bij hem brengen? Nou, dat denk ik niet, om het dan zomaar te zeggen. Of dat weet ik niet, laat ik het maar zo zeggen, want dat weet ik echt niet. Het kan, maar ook bij Paulus hebben we gezien, dat hoeft niet. Maar we mogen dat allemaal met dankzegging bekendmaken bij hem staan. En die dankzegging, dat wijst er natuurlijk op dat wij hem bij voorbaat danken voor zijn genade en dat hij de erbij geroepene is, dat hij erbij is in al die omstandigheden. En dus Paulus heeft de Heer er driemaal heb ik de Heer erbij geroepen. Maar God nam zijn omstandigheden waarschijnlijk niet weg. We hebben dat niet eens kunnen opmaken uit het gedeelte, denk ik. Maar Paulus kreeg zicht op zijn genade. En zou ik hem daarbij voorwaarts ook bij danken dat ook zijn weg de juiste is. Dat als hij het niet wegneemt, dat hij God is en dat hij ons daar dan ook al de kracht voor zal hebben. Want dat wij zwak zijn, maar zijn kracht wordt in onze zwakheid vandaag. En de vrede van de God, als je dat gaat verstaan, dan krijg je namelijk ook vrede met de omstandigheden. Als je beseft dat het van hem is, dat hij het allemaal doet meewerken ten goede, dat er niks misgaat, maar dat het allemaal past in zijn plan, wat hij voor ons in, hoe zeg ik dat, onze petto heeft, zijn weg met ons leven. Als je dat gaat beseffen, dan heb je ook vrede met de omstandigheden. En dat is de vrede van de God. De God, de ene God, die boven alles staat, maar moet je ook voorstellen, hij is God. En we weten allemaal de ontzettende puinzooi het in deze wereld is. Dus het lijkt alleen maar erger, maar God heeft er vrede mee. Want hij heeft vrede. De vrede van God, dat is de vrede van God. Nou, zo mogen wij ook vrede hebben met de omstandigheden. Dat gaat natuurlijk elk denken te boven, dat zegt Paulus hier. De vrede van de God die elk denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren. Als er een vesting staat in zo'n garnizoen. In Christus Jezus. Want het is natuurlijk allemaal in hem, want in onszelf zijn wij zwak. Amen.